BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Soms zit het ook als supermacht. Can you see? Allemaal een beetje tegen. Dat het gewoon niet lekker loopt. What so proudly we have. Oorlogen niet. And the rockets. Persconferenties. En dan de coronacrisis als klap voor een supermacht in de kwetsbare leeftijd. And the home of the free. Welkom bij Boekenstein aan de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde, waarin Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk elke week hun mening opdringen aan een gast. Deze week hebben we Maarten van Rossum bereid gevonden. Welkom.
Dankjewel.
En meneer van Rossum, je zou kunnen verwachten dat het machtigste land ter wereld ook een epidemie best kan managen. Maar zo werkt het dus kennelijk niet. Kunt u dat verklaren?
Jawel, dat valt wel te verklaren. Dat heeft te maken met de dysfunctionaliteit van de federale overheid in Washington. Die dysfunctionaliteit, dat is niks nieuws. Dat is in feite al jaren en jaren aan de gang. Maar wordt natuurlijk door zo'n coronacrisis extra onderstreept. En bovendien is de dysfunctionaliteit nog sterker geworden, doordat de Amerikanen besloten hebben, althans een hele grote minderheid heeft besloten, om een evidente halve garen president van de Verenigde Staten te maken. En de combinatie van die factoren, ja, die leidt op dit moment tot ook een dysfunctioneel coronabeleid.
Ja, maar is in essentie, hoe komt dat dan, Maarten, die dysfunctionaliteit? Heeft dat iets te maken met het feit dat Republikeinen en Democraten elkaar niet kunnen luchten of zien? En ja, dat die elkaar voortdurend.
Dat is de hoofdoorzaak, dat die twee partijen elkaar dus niet kunnen luchten of zien. Maar daar zit een diepere hoofdoorzaak achter, namelijk het optreden van de Republikeinse Partij, die in feite sinds 1994... in toenemende mate geradicaliseerd is en die erin geslaagd is, hoewel het een minderheidspartij is, de machtsposities in het systeem zo efficiënt te bezetten dat ze in allerlei opzichten eigenlijk functioneren als een meerderheidspartij, wat ze feitelijk niet zijn. Maar omdat ze weten dat ze een minderheidspartij zijn en dat dat probleem ernstiger zal worden, proberen ze zoveel mogelijk te blokkeren wat de Democraten wensen.
En op welke punten doen ze dat vooral volgens jou?
Nou, ik denk naar het Hoge Rechtshof, waar ze in feite langs volstrekt illegale weg een extra rechter hebben weten te claimen. Dat lijkt overigens op het eerste gezicht een voordeel, want nu is er eigenlijk een vrij ruime, zeer conservatieve meerderheid in het Hoge Rechtshof, wat ook goed te merken valt aan de diverse uitspraken die zij gedaan hebben, die in allerlei opzichten in het voordeel van de Republikeinen zijn. Maar er gaan nu al stemmen om te zeggen, ja, als het zo zit, dan is er misschien zaak om dat Hoge Rechtshof en met name ook de benoemingsprocedures eens ingrijpend te bekijken. Eigenlijk hetzelfde probleem als we al in de jaren 30 hebben gehad. En ik denk dat dat, nou ja, als dat zo doorgaat, dan kan dat inderdaad ook verder escaleren. Maar de hoofdoorzaak van alle ellende is mijns inziens het extremisme van de Republikeinse Partij.
Nou ja, en het feit dat, dat president Trump nu ook de aanval heeft ingezet op de deep state. Hij heeft bijvoorbeeld een unit binnen het Witte Huis dat zich bezighield met pandemieën. Heeft hij om zeep geholpen, waardoor eigenlijk ook dat Witte Huis met lege handen stond toen die pandemie daadwerkelijk uitbrak.
Ja, nou moet gezegd worden dat ook Obama tijdelijk dat deel van het Witte Huisstaf had opgedoekt. Die heeft dat wel weer aangezet, zal ik maar zeggen. Maar dus wat dat betreft zijn ze niet, is het niet zo dat Trump de enige wonderlijke president is.
Nee, ook in allerlei opzichten. Maar Obama had het niet tegen de deep state, hè?
Ja, nou, kijk, die deep state, daar kunnen we de uitzending in principe ook aan wijden. Want er is eigenlijk geen deep state. Dat is een hele twijfelachtige zaak of er zoiets is. Er zijn natuurlijk wel ambtelijke apparaten die zich verzetten tegen het beleid wat Trump voert. Dat wel. Maar dat is natuurlijk altijd toch vrij beperkt. Want de president kan 3000 belangrijke posten bezetten in Washington. Overigens heeft Trump lang niet al die 3000 mensen benoemd. Maar je kunt
bijvoorbeeld.
Ja, je kunt de Environmental Protection Agency, die kun je gewoon voorzien van een directie die niks met milieu heeft en die regelrecht gerecruiteerd is uit de kolenmijnen. Dat kan. Ja. En dat heeft hij ook deels. Dat heeft hij ook deels gedaan. En dan staat zo'n beleid natuurlijk toch gedurende enige tijd stil. Laat ik erbij zeggen dat ik Trump eigenlijk zie als een tijdelijke aberratie. Zelfs als hij herkozen zou worden, is het een intermezzo van waanzin.
Arend-Jan, hoe heb jij als fervent Atlanticus gekeken naar de wederwaardigheden van de VS in deze crisis?
Ja, weet je, ik was al nogal geschokt van wat Trump allemaal al deed, maar dat is natuurlijk nu alleen nog maar erger geworden. Maar een element dat nog niet genoemd is, wat ik eigenlijk nog erger vind, is dat Trump ook bezig om de rechtsstaat gewoon te slopen. Hè? Dat weet je nog, dat Barr gewoon bereid was om die case tegen Flynn te laten vallen. Dat gaat toch wel heel ver. Hè?
Ja, en ook, alleen, ook die Manafort, die mag gewoon thuis zitten.
Ja, het is echt, het is heel erg. En ik vraag me wel af, Maarten, van als je dit soort dingen doet, hè, dat is toch ook blijvende schade aan de Amerikaanse rechter. Als je hiermee wegkomt.
Nou, laten we daar nou heel voorzichtig mee zijn. Omdat natuurlijk, ja, wij hebben toch de neiging, denk ik, om de Verenigde Staten te identificeren met de zittende president. En dat is een heel misleidend beeld wat daar gecreëerd wordt. Het is een continentale staat met 330 miljoen inwoners. Een deel van de staten is groter dan Europese staten. En zijn ook heel belangrijke economische units. En die voeren vaak een heel ander beleid dan in Washington wordt gevoerd. En naarmate Washington natuurlijk gekker doet en eigenlijk in een soort van permanente stasis verkeert, zullen die staten ook meer doen dan ze tot op heden hebben gedaan. Maar ze hebben hele uitgebreide bevoegdheden. En dat is iets wat toch makkelijk vergeten wordt. En als je naar Californië kijkt, daar zouden we eigenlijk een aparte correspondent moeten hebben die zich bezighoudt met Californië. Want nu fixeren we alles op de persoon van de president. Dat is niet toevallig een gek. Ja, dat is ontzettend vervelend. En bovendien gekozen door een minderheid. Dat maakt de zaken natuurlijk nog extra pijnlijk. Waar je nog eens ziet wat een raar electoraal systeem ze erop nahouden. Maar ik blijf toch zeggen, kijk ook naar, laten we zeggen, de tweede bestuurslagen in de Verenigde Staten, namelijk de statelijke bestuurslagen. Je ziet ook bij die coronacrisis dat die statelijke overheden heel verschillende soorten van beleid hebben gevoerd in dit verband.
Ik ben het daar mee eens met die analyse. Dat is ook zo. Maar ik vind ook dat je een enorm groot onderscheid moet maken tussen binnenland en buitenlands beleid. Het binnenlands beleid ligt inderdaad feitelijk bij de staten, bij de deelstaten. Maar het buitenlands beleid, defensie, dat is echt Trump. Waarmee wij te maken krijgen, als Nederlanders, als Europeanen, de rest van de wereld, is Trump. En ik heb zelf ook gezien van redelijk nabij hoe dat gegaan is met Trump in NAVO-vergaderingen. Ik bedoel, daar wordt gewoon de boel gesloopt. Deze week werd weer bekend dat het Open Skies-verdrag, wat echt een stabiliserende afspraak is, waarbij vliegtuigen van boven elkaars landen moeten kunnen vliegen naar afspraken. Dat is gewoon stabiliserend. We hebben het INF-akkoord gezien dat gesloopt werd. Waardoor echt gewoon de veiligheid in Europa verminderd wordt. Dus hier is een president aan de gang die wel degelijk besluiten neemt. Die nadenderen nadat hij al is afgetreden.
Ja, maar gesteld nou dat hij er nu uit zou vliegen per 20 januari volgend jaar. Dan denk ik dat er van alles en nog wat vrij simpel kan worden teruggedraaid. Je moet
denk
even kijken hoe dat precies verdragstechnisch in elkaar zit. Maar het kan vaak wel worden teruggedraaid. Heel veel van wat hij gedaan heeft is executive order. Dat heeft geen legale basis. Dus dat gaat dan heel simpel terugdraaien. Ik wil niet zeggen dat hij niet aanzienlijke schade aanricht. Maar er is wel een tweede aspect aan. Misschien is het voor ons ook wel een stimulans om ons te realiseren dat wij ook voor een allerlei opzichten aan onze eigen strategische veiligheid iets moeten doen.
Absoluut.
En er niet vanzelfsprekend vanuit moeten gaan dat de Verenigde Staten ons zullen beschermen onder alle denkbare omstandigheden.
Ja, die coronacrisis helpt daarbij hoor, om daar op een heel andere manier over na te gaan denken. Dat hielp eigenlijk al de financiële crisis, toen er een aantal verschuivingen in die mondiale macht kwamen. Maar je ziet het nu weer gebeuren en wij moeten als Europeanen daar iets mee. Dat is mijn heilige overtuiging. Ja.
Bij zo'n mondiale crisis zou vroeger iedereen natuurlijk meteen naar Amerika kijken voor leiderschap in de wereld. Maar nu heb ik het idee dat eigenlijk helemaal niet zo is. Is iedereen al een beetje daar voorbij gegaan?
Ja, dat lijkt mij wel. Natuurlijk, de aanpak van de coronacrisis is zo compleet krankjoren. Ik vraag me ook af of de Trump-bewonderaars in Nederland ondertussen ook desinfecterende middelen hebben gedronken. Op advies van hun held, want dan zijn ze er niet meer. Dat zou wel een hele opruiming zijn.
Thierry Baudet die heeft al vragen gesteld, zag ik deze week in de vragen in de Tweede Kamer, over een studie ten behoeve van dat medicijn met die onuitsprekelijke naam die Trump op dit ogenblik ook neemt voor malaria. Hoe kan jij dat uitspreken? Ik niet.
Die chloroquine is dat. Je kunt dat
voorvoegsel, nog ingewikkelder volgens mij.
Dat voorvoegsel kun je gewoon weglaten. Dus chloroquine, zo noemen medicijn mensen het ook. Dus op dit moment bestaat daar geen schijn van een bewijs voor. Maar daar zie je aan, kijk, hij opereert ook eigenlijk op basis van allerlei vage samenzweringstheorieën en onzin die van de rechterzijde hem wordt ingefluisterd. Ja,
maar het Baudet doet het kennelijk ook in Nederland. Ja,
wacht even. We zijn het toch volledig over eens dat Baudet qua waarhoofdigheid toch op hetzelfde niveau opereert als Trump.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma en onze gast is historicus en Amerika-deskundige Maarten van Rossum. We schuiven, merk ik al, langzaam een beetje van Amerika naar de rest van de wereld. En Rob, we hebben het hier altijd over de nieuwe wereldorde. Maar die oude wereldorde, zeg maar de Pax Americana, daarvan kunnen we nu constateren dat die nu niet functioneert?
Ja, die functioneert eigenlijk al zolang Trump aan de macht is. Kijk, hij functioneert zeg maar onder de radar wel. Als je gewoon kijkt hoe de militaire samenwerking op het niveau van op ambtelijk niveau, op het niveau van landen geregeld is naar het Pentagon toe, dan valt het eigenlijk allemaal nog wel mee. Maar wat natuurlijk gewoon telt, is het vertrouwen wat je hebt in een land als Amerika, dat zijn leiderschap moet tonen en dat hij dat niet wil. Het is een kwestie van leiderschap. Het is niet eens een kwestie van wat veel mensen zeggen, isolationisme, dat Amerika zich totaal terugtrekt. Maar het is gewoon het weggooien van je leiderschaprol. En dat heb je wel nodig als westerse wereld. Of, en dat ben ik het eens met Maarten wat hij net zei... of je moet ervoor zorgen dat je als Europa daar iets tegenover stelt. Nou, dat gebeurt ook wel, want er zijn hele grote discussies op dit ogenblik achter de schermen gaande over zogenaamde strategische autonomie binnen de Europese Unie. Zoveel mogelijk onafhankelijk worden van de rest van de wereld. Ja, en dat wordt natuurlijk aangejaagd door het ontbreken van Amerikaanse leiderschap.
Weet je, wat je ook ziet gebeuren, en dat is heel schokkend, dat, kijk, Amerika zou natuurlijk ook een leiderschap moeten geven aan die hele discussie over het vaccin en dat het voor iedereen beschikbaar komt. Maar Trumps bijdrage is America first. Hè. Er zijn grote problemen in Afrika die kunnen ontstaan. Afrika kan dat zelf niet oplossen. Ook daar zou Amerikaans leiderschap belangrijk bij zijn. We hebben bovendien ook te maken met een zeer grote economische crisis. En op al die punten mis je dus ook Amerikaans leiderschap, omdat ja, meneer Trump zit meer chloroquine te slikken. Het is echt heel treurig.
Maar wacht even. Wij zelf dragen ook niet erg bij aan leiderschap in deze wereld. Doordat de Europese Unie natuurlijk deels verlamd is door interne tegenstellingen. Nederland levert daar ook zijn eigen unieke bijdrage aan. Op basis van een zeldzaam soort van kortzichtigheid. Want als de EU wat meer als eenheid zou opereren, en dat kan naar mijn idee best, dan moet je dus ook proberen in ieders belang te denken en niet alleen in je eigen kortzichtige belang en aan je verkiezingen volgend jaar. Want Nederland zou zich moeten schamen voor zijn Europa-beleid. Maar Europa is als regelgever juist heel interessant. Veel interessanter dan de Verenigde Staten. Wereldwijd wordt er veel beter geluisterd naar Europese regelgeving dan naar Amerikaanse of Chinese regelgeving. Want wie wil daar nou naar luisteren? Want China heeft zijn eigen eigenaardigheden, zijn totalitaire staat. En Amerika is in allerlei opzichten een chaos.
Absoluut. De Europese Unie is een regelgeving, daar wordt vaak vergeten.
Ja, En wij hebben natuurlijk in de kredietcrisis en vervolgens de eurocrisis, daar heeft natuurlijk de Amerikaanse Fed veel beter geopereerd dan Europa financieel geopereerd heeft, omdat wij het maar niet eens kunnen worden over wat precies de Europese Centrale Bank moet doen en dat wij wel degelijk ook een werkelijk functionerende muntunie moeten worden. En niet zodat allerlei leden daar voortdurend tegenaan schoppen en beweren dat we dat niet moeten doen. He, dus je moet ook denken in termen van dat de Europese Unie en met name de eurozone ook zelf geld kan lenen als eurozone. Dus niet als individuele landen, maar als eurozone. En Nederland moet ook zijn rare verzet daartegen opgeven. Ik geef
nou,
toe, we zitten nu met dat Duitse probleem natuurlijk. Maar
ja, dat wordt wel
de Duitsers hebben een Europees verdrag getekend waarin staat dat het Europese Hof boven het Duitse Hof gaat.
Oh,
daar
dat
hebben ze zich aan te houden. Als zij de hele EU willen opbreken, dan ben ik erg geïnteresseerd in wat hun alternatieve beleid zou moeten en kunnen zijn.
Maar zou Europa dat Amerikaanse vacuüm kunnen opvullen als het zich terecht toezet?
Ik denk dat dat zeer wel mogelijk is, maar dan moet je ook wel stappen zetten. Dan moet je in feite toch het integratieproces niet voortdurend saboteren en niet alsmaar een stok in de wielen steken. Maar dan moet je proberen dat integratieproces op een verstandige manier te bevorderen.
Ja, de belangrijkste reden waarom dat nodig is, is volgens mij niet eens Amerika. Want dat afkalvingsproces van Amerika, dat zien we al 10 jaar. En tegelijkertijd diezelfde 10 jaar, 20 jaar bijna, zien we de opkomst van China. Wil je je onafhankelijkheid te bewaren, ook van China, dan zul je wel moeten. Doen we het niet, dan word je gewoon individueel met al die kleine kleuterlandjes in Europa, inclusief Duitsland en Frankrijk.
Die worden gewoon
de speelbal van China. Dan krijg je een wereldorde met Chinese karakteristieken en daar word ik ook niet zo blij van.
Nee, daarom. Dat is het gekke juist. We hebben 3 grote spelers in deze wereld. Dat zijn China, de Verenigde Staten en de Europese Unie. Voor de rest van de wereld is de Europese Unie als grote speler veel interessanter dan China en de Verenigde Staten.
Ja.
Dus nogmaals, zolang China een totalitaire staat is die extreem nationalistisch reageert en spreekt, is dat helemaal geen aantrekkelijk alternatief. Wij laten juist zien in Europa dat je met verschillende staten heel redelijk tot ingrijpende samenwerking kunt komen. Maar dan moeten we dat wel iets beter laten zien dan we doen. Mag ik nog één ding toevoegen? Mag ik Trump vrijpleiten van het organiseren van alle ellende in de wereld? Deze problemen zijn begonnen met de regering Bush. Dit gesodemiete, de afkalving van de Amerikaanse, laat maar zeggen, morele positie ook, en dat is ook belangrijk, is begonnen met die achterlijke interventie in Irak natuurlijk, die niets dan onbeschrijfelijke ellende heeft veroorzaakt. En waar, ik herinner me nog dat Frankrijk en Duitsland daar niet aan mee wilden doen, heel terecht. En wat de NRC toen schreef, daar zouden ze spijt van krijgen, want je kon maar niet tegen Amerika optreden. Maar daar ligt ook een deel, een wortel van deze problemen waar we nu mee worstelen. En wat je van Trump moet zeggen, dat het is een idioot, maar hij heeft tot nu toe niet een gigantische, totaal nutteloze oorlog veroorzaakt.
Dat is een van de weinigen.
Arend-Jan, heb jij de indruk dat China kansen weet te pakken waar Amerika dat nu in deze crisis laat liggen?
Hangt er een beetje van af hoe het nou wordt uitgespeeld. Het is nog een beetje te vroeg om te zeggen, maar ik heb het gevoel dat Amerika en Trump met COVID echt rampzalig is. En dat Xi is heel slecht begonnen en is nu bezig met een enorme PR-campagne. Aan de andere kant, Wuhan laait weer een beetje op, lees je dan weer. Dus het hangt er vanaf hoe het uitpakt. Maar Trump maakt het China wel makkelijker om zich te presenteren als een verstandige natie.
Huh? Nou ja, als de stof een beetje is neergedaald van die hele coronacrisis, dan zal ook blijken dat al die hulpverlening van China heel erg beperkt is geweest in al die Europese landen. Er is een hele hoop fus over gemaakt, ook in de media. Iedereen dacht van, nou, dat is echt een leider hoor van de coronacrisis. Als je gewoon kijkt wat er echt is gebeurd, dan moest er gewoon betaald worden voor vrijwel elke hulp die China geleverd heeft. Dus dat viel echt ook wel mee. En bovendien, wat je nu ziet, Ja, is dat China nu verzand is in een discussie met Amerika die niet goed is voor Xi. En die gaat namelijk over de vraag van hoe is dat virus eigenlijk ontstaan daar in dat Wuhan. En op het moment dat je dus niet bereid bent om een internationaal onafhankelijk onderzoek in te stellen, en dat wil je niet, dan laat je dus heel veel verdemming op je. En dat wordt natuurlijk op dit ogenblik enorm uitgespeeld door de Verenigde Staten. Dus ze spelen het ook niet handig, moet ik zeggen. Ook in verband met alle desinformatie uit China komt.
Het zijn toch een beetje de ruziende jongetjes op het speelplein.
Ja.
Die zich niet aan hun eigen kinderachtige ruzie weten te onttrekken. Ik denk ook dat China in feite de hoofdoorzaak van de aanvankelijke ellende was. Omdat ze aanvankelijk ontkend hebben dat er een gevaarlijk virus rondwaarde. Dat heeft zeker 2 maanden of meer geduurd. En sommigen zeggen zelfs langer. Dus in die zin voelt Xi natuurlijk ook zich wel een beetje schuldig. Vandaar ook die enorme poppenkast die op wordt gevoerd. Maar ik verwijs ook naar hun die zogenaamde handelsoorlog tussen China en Amerika. Dat heeft de beide partijen niets van enige betekenis opgeleverd.
Nee, klopt.
Dan moet je ook daar zeggen. Dan moet je zeggen, ook inderdaad, Amerika is begonnen. Je kunt ook heel normaal over die dingen onderhandelen. Maar Amerika heeft natuurlijk de neiging om China ook op te voeren als de grote vijand van de komende decennia. Dat lijkt mij eerlijk gezegd een zeldzaam stomzinnig beleid. Omdat in de werkelijkheid het Chinese beleid wel meevalt. Wat als het gaat om de nieuwe wereldorde. Hè?
Ja,
ik las daar een aardig stuk over van die Farid Zakaria. Die zegt van ja, wat we vooral niet moeten doen is een soort nieuwe koude oorlog beginnen bij nu de Sovjet-Unie op de fles gegaan is. En dat we nog eens een keer dan decennia lang een idioot conflict moeten voeren terwijl daar wel over te praten valt.
Ja, maar als je op dit ogenblik kijkt wat er gebeurt met het Belt and Road initiatief, de hulpverlening, en er wordt ook geregeld via het Belt and Road initiatief in Europa. Je hebt het format 17+1, 17 Europese landen met China. Ook dat speelt een belangrijke rol in het hele hulpprogramma. Je ziet dat steeds meer politiek wordt aangewend. Je ziet dat het hele dat deze programma's worden aangewend ook om Europa uit elkaar te trekken. Want China is zeker geïnteresseerd in een rijk Europa, maar ook geïnteresseerd in de politiek verdeeld Europa. En dat lukt heel erg aardig hoor, met
Goed,
hoe China
dat
op dit ogenblik aan het doen. Dus je moet er ook niet naïef
in zijn. Dat laten wij zelf
gebeuren.
Ja. Dat Europa verdeeld is, ligt niet aan de Chinezen. Dat ligt aan Europa zelf.
Maar je kunt
zelf.
Het wel gaan stoken. Je kunt wel gaan stoken.
Dat kun je doen, maar dan zie je ook dat dit zijn weer de outsiders in Europa die daar dan gebruik van maken. Die zelf ook belang hebben bij het feit wel dat er wel een markt is, maar dat er verder niks, dat ze zelf al hun gekkigheid kunnen doen naar zichzelf goeddunkt. Maar ik zie nog niet.
En dat vind ik de grootste dreiging hoor van de Europese Unie op dit ogenblik.
Ja, maar je zult ten aanzien van China natuurlijk ook rekening moeten houden met het feit dat is al de grootste economie ter wereld. Dat zal alleen maar nog groter worden en daar moet je rekening mee houden. Maar dan moeten wij ook wel in Europa beseffen dat een groot deel van de leden van de Europese Unie zo klein is dat veel Chinese provinciesteden al een stuk groter zijn.
Ja.
En dat is een soort besef wat in Europa maar niet doorschijnt te dringen, naar mijn gevoel.
Omdat we het centrum van de wereld zijn, Maarten.
Ja, wij zijn zelf ook een piepklein klotenlandje. Laten we dat nou eens realiseren. Ik zwijg nog van België. Hè?
Mm-hmm.
Hebben ze nog meer problemen dan wij voor onszelf hebben gecreëerd. Dus dat betekent wel dat we ook in Europa een gemeenschappelijk beleid moeten uitzetten. Vergeet niet, dat lees je ook nooit. Het gaat altijd over China en de Verenigde Staten. Maar de Chinezen die exporteren meer naar Europa dan naar de Verenigde Staten.
Ja.
Wij zijn als markt zijn wij interessanter voor de Chinezen dan de Verenigde Staten zijn.
Is het eigenlijk niet gek, vraag ik me af nu ik met 3 historici aan de lijn zit, dat die Amerikaanse eeuw nu alweer is afgelopen? Ik bedoel, de Britse duurde een stuk langer.
Amerikaanse eeuw. Mag ik daar meteen een beetje een noot bij zetten?
Ja,
je kunt het net zo goed de Duitse eeuw noemen hoor. Ja, en dan kijk naar de Eerste Wereldoorlog. We hebben 2 maal te maken gehad met een Duitse griefnacht der Weltmacht, om het maar even zo te noemen. En dat heeft er deels toe geleid dat die twee giganten, de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie, althans militaire giganten, dat die ingeslaagd zijn natuurlijk om Europa langdurig te domineren. En omdat we daar wel mee tevreden waren, hebben we het zo gelaten. Maar je kunt de vorige eeuw net zo goed de Duitse eeuw noemen als de Amerikaanse eeuw.
Nou, laten we dan hopen dat de 21ste eeuw de eeuw wordt waarin Europa meer strategische autonomie gaat ontwikkelen. Want het is toch onverstandig om je zo afhankelijk te maken van een grote mogelijkheid aan de andere kant van de plas, waarbij niet altijd een hele verstandige president wordt gekozen.
Nee, waar ze,
en denk
waar
niet dat het onder Biden helemaal anders wordt. Als ik dat nog even mag toevoegen. Denk dat niet.
Ja, ik wil nog wel even zeggen dat ik helemaal niet gelukkig met Biden ben. Ik bedoel, ten eerste is die man is ouder dan ik. En ik ben geestelijk heel wat kwieker dan Biden. Dat is wel mijn indruk. Nee, god, het is toch treurig dat twee verwarde bejaarden nu strijd hebben over het presidentschap van de Verenigde Staten. Dat is diep triest.
Voor de radio moeten we afsluiten, maar op de podcast gaan we door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcasts, Spotify of bnr.nl. Ook vragen stellen of reageren kan op Twitter, @bnrdewereld. En Jerry Weijers zegt, indachtig het negatieve karakter van dit programma, nou, als Maarten er is, dan begint de Derde Wereldoorlog gegarandeerd binnenkort.
Wat is dat nou weer voor ontzettende lulkoek? Als er nou iemand in de afgelopen jaren heeft uitgelegd dat er binnenkort geen Derde Wereldoorlog komt, dan ben ik het wel.
Staat meer op roepen, denk ik.
Wat me altijd opvalt bij die critici is dat ze niet lezen kunnen. Daarom, ik ben ook helemaal niet bang voor ultra-rechts in Nederland, omdat het een collectie volledige halve garen is.
Het is fijn dat we een positief geluid in deze uitzending hebben. Maaike Nieuwenhuis vraagt, de VS zijn, wat ik heb begrepen, al een tijd in verval aan het raken. Kan je ons meenemen naar hoe zich dat in de loop van de geschiedenis heeft ontwikkeld? Is er een kentering gekomen, bijvoorbeeld tijdens de Vietnamoorlog, of te veel republikeinse presidenten, lees kleine overheid op een rij? Is er, meneer Van Rossum, een soort moment aan te wijzen?
Nou, laten we beginnen met constateren dat dat verval natuurlijk grotendeels een lokale kwestie is. Als u morgen een ticket naar Boston neemt en u gaat daar de stad bekijken, dan zult u zeggen, fantastisch, wat een land, wat een stad, wat een musea, wat een muziekgezelschappen, wat een universiteiten. Alles even rijk, overigens ook een retende duur, laat ik er dat er even bij zeggen. En dat geldt natuurlijk voor de Westkust in allerlei opzichten precies zo. Bovendien heb je daar heel vitale, wereldomspannende industrieën die het beter doen dan enig bedrijf van vergelijkbare aard in Europa. Maar het probleem is de Great American Heartland. Het probleem is de traditionele industriële centra van de Verenigde Staten. Die zijn vanaf de jaren 70 in verval geraakt. Dat heeft te maken met het feit dat concurrenten beter en goedkoper staal maakten dan de Verenigde Staten, om maar een enkel voorbeeld te geven. En de Amerikaanse overheid, de Amerikaanse federale overheid, heeft volstrekt inadequaat gereageerd op het verval van de oude industriële centra. Die nu natuurlijk nog steeds in feite zorgen voor die, nou ja, voor die onderstroom van kritiek die ook geleid heeft tot de opkomst van Trump. Kijk waar die zijn verkiezingscampagne heeft gewonnen. In Wisconsin, in Michigan en in Pennsylvania. Ga dan kijken en dan zul je zien dat een groot deel van de ooit bloeiende industrie daar, laten we zeggen de industrie waarmee ze de Tweede Wereldoorlog hebben gewonnen, die is in verval geraakt of gesloten. Maar in grote delen van Amerika gaat het hartstikke goed economisch. Dat is juist de paradox. Zodra de oceaan in de buurt is, gaat het goed. Hoe minder het water in de buurt is, hoe verder het de water weg is, hoe erger het gaat in de Verenigde Staten.
Maar als je kijkt naar het machtsverval, dan vind ik dat de afgelopen decennia, waar eigenlijk Amerika als overwinnaar bij wijze van spreken uit de Koude Oorlog kwam, ongebreidelde macht had. We hebben het net over Irak gehad, dat is het strategisch denk ik het allerstomste besluit, zo ongeveer, dat er de afgelopen decennia door een president is genomen. En dan zie je inderdaad dat je niet alleen ziet dat Amerika weinig feitelijk kan met militaire macht. Dat zag je ook in Afghanistan. Maar ze raken dus ook in hun soft power in belangrijke mate kwijt. Er wordt steeds meer getwijfeld van, ja, deugt dat land wel als je dit soort dingen gaat doen? En ik denk dat inderdaad Irak in die zin mondiaal gezien, de mondiale positie wel een heel belangrijk punt is geweest. Wat dat machtsverval heeft versneld.
Paul Peters appelleert denk ik aan het optimisme in Maarten van Rossum met de vraag: media, politici en tv-analisten laten nooit een kans omgemoeid om een crisis de grootste aller tijden te bestempelen. En dat is ook nu het geval. Is dat nu wel terecht of niet?
Nee, dat is niet terecht, nee. De coronacrisis is op zichzelf wel een soort beleidsmatige crisis. Gek genoeg is er uitgebreid gewaarschuwd dat zo'n crisis mogelijk was, jarenlang. En we hebben ons daar niet adequaat op voorbereid. Wat op zichzelf vrij karakteristiek is natuurlijk voor de dagelijkse politiek. Maar over 75 jaar, ja, dan zal dit een betrekkelijk kleine crisis blijken te zijn. Wie weet wat ons nog te wachten staat.
We hebben dit in de jaren 50 meegemaakt. We hebben dit in de jaren 60 meegemaakt.
Ja. Pandemieën.
Wordt vanaf 97 pandemieën. Vanaf 97 wordt er voor gewaarschuwd. Alle analyses die zijn gemaakt. En over die experts en die politici. Het probleem is dat experts ervoor waarschuwen. Die worden genegeerd. En als het gebeurt, dan worden ze gevraagd hoe je het moet oplossen. Ja, dat is een wederkerig probleem wat we zien.
Joop Meijer vraagt, als Amerika straks geen supermacht meer is, vindt de gemiddelde Amerikaan dat eigenlijk een probleem?
Ja, dat denk ik wel. Maar ook het idee dat het is nog steeds een supermacht. Dat die supermacht ongekend, inconsistent en incompetent geleid wordt, dat wil niet zeggen dat het niet meer een supermacht zou zijn. Ga daar maar eens voor vragen in Peking, Ga daar eens vragen wat de Chinezen daarvan vinden. Het is nog steeds een supermacht. Het is nog steeds, kijk, daarom zei ik die drie spelers. Er zijn drie grote spelers in de wereld. En dat zijn de Europese Unie, als wij het eens zouden zijn, en gezien onze markt, dat zijn China en dat zijn de Verenigde Staten. En dat zal bij de Verenigde Staten zullen die wel onvermijdelijk nummer 2 worden. Maar dat wil niet zeggen dat het niet een hele grote speler is. Het is nog steeds een supermacht. En dat zal het ook zijn als ik al lang dood ben.
Verschillende vragen over Biden. Bijvoorbeeld, zou deze crisis als wake-up call kunnen functioneren en zijn kansen vergroten? En ook, wat we eerder al aanstippen, zou hij dan allerlei Trump-beleid kunnen terugdraaien?
Ja, hij kan van allerlei terugdraaien. Ik wil nog eens herhalen dat ik absoluut niet onder de indruk ben van Biden. Dat ik het als een soort van tragisch noodlot beschouw. Dat twee verwarde bejaarden nu moeten gaan beslissen over het lot, het politieke lot van de een van de drie supermachten in de wereld. Ik ben ook, de Democratische Partij is stukken beter dan de Republikeinse Partij. Het is niet extremistisch, maar het is wel een verward gezelschap. Maar heel veel stemmen klinken. Ik ben nooit onder de indruk geweest van de denkkracht van Joe Biden. Laat ik er dat direct bij zeggen. Het had echt stukken en stukken beter gekund, maar vergeet niet. Zo, ook als Joe Biden het wordt, en ik denk dat hij hem nog steeds een reële kans heeft. Maar dan nog zitten die Republikeinen in het Huis en in de Senaat en in alle mogelijke staten hebben ze gouverneurs. En ze zullen altijd alles op alles zetten, altijd hun partijbelang laten prevaleren boven het nationaal belang. Dat hebben ze gedaan sinds de jaren 90 en daar zullen ze niet mee ophouden.
In de internationale politiek, Maarten, speelt natuurlijk ook dat Biden, ook door die coronacrisis, een verzwakt Amerika erft. Hij zal zijn aandacht moeten verleggen naar China. En dat gaat ten koste van Europa. Dus veel Europeanen die denken en die hopen eigenlijk tegen beter weten in dat als Trump weg is, dat het allemaal koek en ei wordt. En dat is natuurlijk gewoon niet zo. Dat gaat gewoon alleen maar verder, is mijn opvatting.
Een beetje correctie zal wel mogelijk zijn, denk ik.
Een beetje correctie, maar niet terug naar de goede oude tijd.
Nee, maar wacht even. Ik heb nog een heel pessimistisch en tegelijkertijd optimistisch idee.
Oh, dat is wel fijn.
Kijk, het, naar mijn idee moet het in Amerika nog veel en veel erger worden voordat een soort revitaliseringsproces mogelijk is.
Hey.
Te vergelijken met de jaren 30, hè? Roosevelt is begonnen in 1933 met een New Deal. Dat is ook niet alles daarvan is een succes geworden. Maar in grote trekken was het toch een sterk revitaliseringsproces. Maar op basis van een diepe, jaren durende economische crisis. En zoiets, dat kan een politieke crisis zijn dat moet zich eerst in Amerika de zweer moet zich eerst voluit ontwikkelen voordat die doorgeprikt kan worden.
En wat is het optimistische deel hieraan?
Ja, dan kan nog wel even duren. Maar dat revitalisering mogelijk is, daar ben ik ook van overtuigd. Dat heeft ook, hangt ook samen met de verschuivende demografische verhoudingen in de Verenigde Staten.
Geertje Capon vraagt, ik begrijp dat de VS zijn macht in belangrijke mate dankt aan de dollarsuprematie, de sterke positie van de dollar. Gaat die status nu versneld misschien verschuiven naar andere valuta?
Ja, dat denk,
nee,
ik,
dat denk ik niet.
Ja, dat denk
ik denk van niet.
Ja. Nou, vertel jij maar waarom niet.
Ja, dat wil ik wel uitleggen.
Ja,
de Chinezen hebben natuurlijk hun eigen problemen en die zullen ook gedeeltelijk een eigen economische wereldorde uit de grond trekken. Deels omdat ze niet op tijd zijn toegelaten tot allerlei gremia waar ze best lid van hadden moeten kunnen worden. Denk aan de Wereldbank of denk aan het IMF. Maar dit is ook een kwestie van Europa. Wij zouden daar een hele belangrijke beslissende rol kunnen spelen die we niet spelen omdat we alsmaar tegen dat idee van een eurozone die echt functioneert als een muntunie aanhikken. Maar zo, als je kijkt naar de crisis, of de kredietcrisis van 2007, 8, 9, dan moet je zeggen dat de Fed daar superieur geopereerd heeft.
Anders ja, dat klopt. Maar dit staat er los van, Maarten, vind ik. Wat het heeft te maken, het is een reactie, die minder afhankelijkheid van de dollar. Op het sanctiebeleid van Trump. Wat je nu ziet is dat bijvoorbeeld Iran en India, die rekenen nu, die hebben daar een bank, een mechanisme voor ontwikkeld om hun olie- en gastransacties af te rekenen in de valuta van de beide landen en dus niet meer in de valuta van Amerika, in de dollar. De Russen hebben besloten om alleen nog maar in euro's en roebels af te rekenen. We zien datzelfde proces gebeuren in China. En we zien dat proces nu ook aan de gang in Europa, waar nieuwe mechanismen zijn ontwikkeld om dit te doen. Het is echt een totaal onderbelichte thema waar we eens een keer een aparte uitstelling voor moeten maken. Maar het gaat redelijk snel op dit ogenblik.
Ja, als je kijkt naar hoe het precies zit met laten we zeggen, de drie munten, om het maar even zo te noemen, de euro, de dollar en hoe heet die Chinese munt ook weer. Dan zie je toch dat de dollar daar nog heel dominant is. Ik ben helemaal met
zeker,
je eens.
Door de
stomzinnigheid van het Amerikaanse beleid zal de positie van de dollar aangetast worden. Dat is zonder meer een feit.
En dat gaat vrij hard hoor. Ik heb uitgerekend, de afgelopen jaren zijn de dollartransacties, 80% van de grote internationale transacties waren tot voor kort in dollars. En dat is inmiddels al tot iets boven de 60% gedaald. Dus dat is wel redelijk substantieel. En als je daar nu met Amerikanen over praat, dan is gewoon echt een blinde vlek voor wat hier op dit ogenblik aan de gang is. Maar goed, laat maar eens kijken hoe dit gaat lopen.
Het woord blinde vlek in verband met Trump is onjuist, omdat hij helemaal compleet blind is. Het is niet zo dat hij een vlek heeft, hij is helemaal blind.
Dit lijkt mij een mooie conclusie. Dit was weer Boekestein en de Wijk. Namens Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Maarten van Rossum. En tot volgende week.